Welcome back, I deserve it, yeah.
Ja, dames en heren, welkom weer bij het AI Tussenuurtje, ook in 2025. Gelukkig nieuwjaar.
Gelukkig nieuwjaar.
Jouw wekelijkse update over AI in het onderwijs. Wij zijn Tom.
En Marcel.
Twee docenten die AI niet alleen bespreken, maar ook echt toepassen in de klas. We gaan vandaag onze tweede special doen in de vakantie. Dus extra leuk. En de vorige keer hebben we natuurlijk teruggeblikt op 2024. Nu gaan we vooruitkijken. 2025 en verder.
Tom, rennen! De agenten komen eraan, Tom. Rennen, rennen!
De agenten, ja, en, dat is een voorproefje waar we het over gaan hebben natuurlijk. Ik ga eerst even de structuur bespreken, voordat we gaan rennen.
Jij wil niet op dit high-tech...
Ik vond het schitterend.
High-tech
hoor.
Momentje in de podcast terugkomen.
even de structuur, we gaan het eerst hebben over... Wat kunnen we verwachten van AI in 2025? Dan gaan we het hebben over de impact op het onderwijs daarvan in 2025. En daarna gaan we lekker speculeren over de toekomst en over AGI en al dat soort zaken.
En de Terminator.
En de Terminator.
Oké. Okay.
Hey, waarom moeten wij rennen?
Waarom moeten wij rennen? Ja, precies. Ja, ja, ik denk ik ga het een beetje gestructureerd proberen uit te leggen. We hebben een aantal bedrijven die zich die heel veel geld pompen in de ontwikkeling van AI. Mm-hmm. En die streven eigenlijk allemaal naar een bepaald niveau. Dat noemen ze dan AGI of misschien wel ASI. Daar gaan we dus over hebben in het tweede deel. Want onze verwachting is dat dat nog niet in januari gaat gebeuren.
In 2025.
Wie weet. Maar daarvoor zit ook een aantal niveaus waar je als het ware doorheen moet vinden. In ieder geval die bedrijven. En ik pak even het framework van OpenAI. En die zeggen eigenlijk, die definiëren 5 niveaus. Maar ik pak er even de eerste 3, want daar gaat het volgens mij om.
Ja.
En niveau 1 is wat zij noemen conversational bots. Het zijn eigenlijk de chatbots waar je gewoon een intelligent gesprek mee kan voeren. En daar stopt het mee. Die chatbots kunnen een aantal dingen niet, maar die kunnen wel heel goed met jou in gesprek gaan over van alles en nog wat. Het is eigenlijk gewoon vanaf ChatGPT's komst hebben we er heel veel van. Hè?
Ja.
Vorige week hebben we dat besproken, hoe wij ze gebruiken. Dan is niveau 2, komt daar bovenop een redeneerlaag. Dat noemen ze een reasoning engine. Mm-hmm. Dat is eigenlijk een chatbot die in staat is om los van die conversatie echt te plannen en te redeneren en diep na te denken voordat hij gaat praten. En we hebben het afgelopen jaar, een beetje de laatste maanden, hebben we het daar af en toe een keer over gehad, over dat O1-model.
Mm-hmm.
Dat is eigenlijk het GPT-1-modelletje of de GPT-1-variant van dat redeneerlaagje.
Mm-hmm.
Dus OpenAI en al die andere labs gaan ervan uit, die redeneerlaag wordt nog veel slimmer.
Ja, dus we waren eigenlijk al een tijdje in die eerste conversational bots, zoals jij ze noemt. En sinds een paar maanden zitten we ook in dat tweede, dat redeneerfase. Maar dan nog wel echt op het begin.
Op het begin, dat is wat gezegd wordt. Hè? En nou komt laag 3 en daarom hadden we net die fantastische geluidseffecten. die agents, dus wat eigenlijk al die labs zeggen is 2025 wordt het jaar van de agents. En wat nou een agent onderscheidt van een conversational chatbot, van gewoon jouw ChatGPT-accountje, is dat een agent niet stopt als je hem een vraag stelt met 1 antwoord, maar de taak die daarachter zit in meerdere stappen kan gaan uitvoeren. Dus die kun je echt om een boodschap sturen. En wat daarvoor nodig is, en daarom is die laag 2 daartussen, is dat zo'n ding kan plannen en redeneren. Want hij moet weten, als ik dat doe, dan dat. En als dit gebeurt, moet ik even terug. Oh ja, en dan kan ik beter eerst weer dat doen. Oh, dat lukt niet, dan ga ik even daar kijken. Dus dat hele redeneren is een soort voorwaardelijkheid om die agents ook effectief te krijgen. Anders zijn het gewoon domme bots die tegen de muur aanlopen, als het ware.
Ja. Hey, waar ik ook aan zit te denken, en ik ben even benieuwd hoe jij daarnaar kijkt... Agents zie ik ook als een soort van een AI die weer andere AI's kan aansturen. Klopt dat?
Ja, wat ik pak even het toekomstbeeld van een van de meest briljante AI-onderzoekers, van Ilya Sutskever. Mm-hmm. Intussen is hij weg bij OpenAI, maar is een van de grondleggers. Hij heeft een aantal jaar geleden al voorspeld, je gaat een zwerm krijgen van agents, waarbij er misschien eentje een beetje de regie heeft. En die agent die plant iets voor jou, die doet een complexe taak, voert die voor jou uit. En om dat te doen, heeft hij allerlei gespecialiseerde agents, mini-botjes zeg maar, tot zijn beschikking. Dus hij gaat dan zeggen, ik moet ook iets berekenen. Ik pak calculator agent even. en ik moet iets plannen en dan moet ik op internet even iets zoeken en dan pak ik even search agent voor. Dus je krijgt een soort zwerm van agents die aangestuurd worden door één krachtige bot en die gaan gewoon heel veel taken kunnen uitvoeren. Dat is de voorspelling. Daar wordt volop mee geëxperimenteerd nu.
Ja, echt heel interessant. En dit klinkt misschien echt als iets heel ingewikkelds of zo, en iets wat nog heel erg in de toekomst is. Maar wat Marcel zegt, 2025 is het jaar van de agents, zeggen al die grote bedrijven. Dus ga er maar vanuit dat dit gaat komen. En het gaat op het begin echt niet super goed werken. Maar volgens mij heeft Google laatst nog een demo laten zien van iets. Zeiden ze van, hey, boek even een ticket naar Amerika. Ik wil dan ongeveer gaan. Zorgen voor een goede reis en een goede ticketprijs of zo. En toen ging hij al die sites doorzoeken en dergelijke. Ging hij al die stappen doorzetten. En kwam hij opeens op een gegeven moment tot een antwoord. En zei hij nog even tegen de persoon van, hey, moet ik deze ook voor je boeken? En moet je nog even accepteren klikken.
Ja, precies. Nou, dat laatste stukje beveiligen ze dan. Maar dat zou dat ding natuurlijk ook heel makkelijk kunnen. Dit is het standaard marketingvoorbeeldje, hè? Je wil nieuwe schoenen kopen en je geeft gewoon ding de opdracht van koop die schoenen. En dan hoef je dat zelf niet meer te doen. Ik vind dat een beetje... Nou, ik denk dat de grote massa daar misschien wel heel veel aan heeft straks. Maar als je de essentie van wat zo'n agent is even iets verder doordenkt dan schoenen kopen of een reisje plannen, dan wordt het denk ik veel krachtiger en interessanter. En dan pak ik even een voorbeeld wat ook gebruikt wordt. Je bent wetenschapper en je doet een onderzoek en je wil bijvoorbeeld eerst eens desk research doen. Dus je wil eerst weten wat is over dit onderwerp eigenlijk allemaal bekend. Wat je dan zelf kan doen is naar Google Scholar gaan of naar PubMed en je leest een hele hoop artikelen. Je probeert de juiste te vinden. Nou, met een beetje goede wil lees je dan 10, 20, 30 artikelen. Dan ben je al een hele vette wetenschapper als je dat echt doet. Ja. Of je kijkt gewoon naar het laatste artikel waar dan weer verwezen is naar, maar dat wordt een soort slap aftreksel van de echte bron. Ja. Maar wat zo'n agent kan doen, is die kan letterlijk een paar duizend artikelen lezen en verwerken en er ook nog de verbanden tussen zien. En die is gewoon een weekje aan het lezen en aan het zoeken en aan het verwerken, komt bij jou terug en heeft echt een ultiem review. En met nog misschien wel 3 of 4 nieuwe reviewvragen of researchvragen die je zelf nooit had bedacht.
Hey, en als ik hem even naar onderwijs trek. Ik heb in 2024 echt een heel weekend lopen zwoegen voor die master thesis met Claude.
Dat weet ik nog goed.
denk jij dat we in 2025 al zo'n goede agent krijgen die je gewoon de opdracht geeft, hey, jij gaat deze master thesis maken, die al die stappen gaat doen en die hele thesis gaat schrijven? Komt die 2 dagen later, komt die bij je terug, ik heb alles gedaan en hier is je thesis. Zijn we daar in 2025?
Ja, ik dat zien de luisteraars niet, maar ik kijk nu echt peinzend omhoog. Mm-hmm. Dat doe ik als ik diep nadenk. Dit is mijn O1 stand, zeg maar. En nu ga ik actie ondernemen. Mijn gevoel zegt van niet, dat er nog allerlei kinderziektes in zitten, dat het echt nog niet zo mooi werkt als die demo's. Mm-hmm. Mijn ratio zegt, dit is een exponentieel exponentieel voortbewegend terrein.
Ja.
En exponentiële voorspellingen doen is dus heel ingewikkeld. Ja. Dus als iets zich niet 60% verbetert, maar iedere maand 2 keer zo goed wordt, dan is het, zeg jij het maar, 2 tot de 12e beter op het eind. En dan weet je niet meer wat dat is, zeg maar. Ja. Dus het zou zomaar kunnen dat dit zo razendsnel gaat, dit soort dingen, dat het technisch eigenlijk helemaal niet moeilijker is om te doen, maar dat het wat meer computerkracht kost of zo. Ja, ik durf niet te zeggen.
Op zijn minst zou het me niet verbazen als een hbo-scriptie met 1 prompt kan maken.
Ja, ik vraag me af of het verschil voor zo'n ding dan echt zo groot is om dan een master-scriptie van te maken.
Ja, ik vond dat dus wel een heel groot verschil met de technologie van nu.
Ja, maar jouw brein is natuurlijk...
is iets minder dan dat van AI. Dat snap ik. Nee, absoluut. Maar dit is gekke werk als je zo gaat nadenken. Toch? Ja, hoe groot die invloed is van...
Precies.
Agents.
Hey, maar dat, hè, want die scriptie vind ik wel een mooi voorbeeld, want dat is eigenlijk een hele concrete taak die wij onze studenten opleggen. Die bestaat uit best wel heldere stappen, zou je kunnen zeggen. Er zit wel een duidelijke volgordelijkheid in. Als het, of een beetje afhankelijk van het onderwerp, maar als je de data aanlevert, is eigenlijk alles digitaal. Hè? En is het vooral een intellectuele klus. En ja, intelligentie kun je met AI doen. En als het een intelligente klus is met meerdere taken, kan zo'n agent dat eigenlijk ook gewoon doen. Zijn er nou nog andere dingen in het onderwijs? Hè, want die scriptie was al niet valide, zeg maar. Daar moeten we sowieso vanaf. Het is alleen maar een aanleiding om daar nog sneller vanaf te gaan.
Ja.
Heeft dat hele agentic AI nu nog meer impact, denk jij, voor het onderwijs?
Mag ik eerst nog één ding reageren wat jij ook zei. Want jij zei natuurlijk van, mijn gevoel zegt misschien van niet, maar mijn ratio denkt van wel. Dat is precies hoe ik er ook in zit. Ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat die agents zoveel gaan kunnen. Zeg maar, gevoelsmatig kan ik me dat niet voorstellen. Maar alles wijst erop, qua bewijs en wat we nu allemaal kunnen met AI, dat ding echt bizarre dingen gaat kunnen. Dus ik heb precies datzelfde wat jij net zei, heb ik ook. Dat wilde ik nog even onderschrijven.
Doe die noted.
Dan vroeg jij, hey, gaat dat op andere vlakken nog invloed hebben? Dat vind ik een moeilijke vraag. Mag ik hem eerst aan jou terugstellen?
Ja, ik begin even bovenaan. We gaan het er dadelijk nog wel meer over hebben als we na 2025 gaan praten. Ik denk dat als je stage loopt ergens en je ziet een baan als een verzameling taken,
ja,
dat er een aantal taken tussen zullen zitten die razendsnel geautomatiseerd zullen worden.
Mm-hmm.
Dus dat datgene waar wij voor opleiden, eigenlijk dat daar vrij snel de impact zal zitten. Dat is even hardop denkend waar ik eerst iets zie gebeuren. Ik zie dingen gebeuren bij toetsen, zoals essays of profielwerkstukken, waar mijn zoon nu zo ongeveer aan moet beginnen.
Mm-hmm.
Denk, hoeveel tijd moet je daaraan besteden en hoe valide is dat nog? Terwijl het een, denk ik, hartstikke leerzaam proces is als je dat wel allemaal moet doen. Hè?
Uh-huh.
Dus ik denk dat het in de toetsing zit. Ja. Verder vind ik hem ingewikkeld, zeg maar, om hem echt te plaatsen op wat verandert er nou dagelijks als je les aan het geven bent. Dan denk ik met zo'n conversational bot, en we hebben het in de laatste aflevering van 2024 ook gehad over wat de ideale AI-tutor is.
Mm-hmm.
Waarbij tutor dan in de breedste zin van het woord. Hè? Ja, daar hadden wij die agents eigenlijk niet benoemd. Hè?
Nee. Ik heb wel een antwoord bedacht op jouw vraag in de tussentijd.
Ja.
Ik denk dat het op veel van de dingen in het onderwijs eigenlijk niet zoveel impact heeft. Want mensen moeten nog steeds leren en dergelijke. We moeten nog steeds af van die asynchrone toetsen. Dus dat blijft eigenlijk gewoon zo. Waar het wel invloed op heeft, is dat er kennis en vaardigheden die we ze nu aanleren, dat die gaan veranderen. En dat nog veel duidelijker wordt als de agents er zijn.
Ja, een beetje in het verlengde van wat ik zei rondom taken waar je voor opleidt.
Precies.
Maar dan nog wat abstracter. Ja, precies. Dus als ik hem voorspel, zeg maar, denk ik, hey, we zetten nu in op het wordt het jaar van de agents. Maar ik zou denken voor onderwijs wordt het vooral het jaar waarin de conversational bots meer geïntegreerd zouden moeten worden in het onderwijs om de kansen ook te benutten daar. En jij kijkt me alweer glazig aan, want dat gaat allemaal niet snel genoeg en zo. Maar ik denk dat we er als onderwijs veel meer op moeten focussen dan op de kansen of bedreigingen van agents.
Ik ben het helemaal mee eens.
Oh.
Ik denk dat dit veel laaghangender fruit is, dat we dat eerder moeten doen. Dus dat lijkt mij een logische uitspraak.
En dan keek je gewoon glazen.
Dan mag ook, toch? Hey, we hebben het net heel erg over die agents gehad. Wat verwachten we nog meer qua AI in 2025? Wat gaat er nog allemaal bij komen?
Nou, we hebben het er afgelopen jaar natuurlijk op het eind ook over gehad. Ook weer bij de ideale AI-tutor. Dat de stukjes technologie er allemaal al zijn, maar dat het nog niet in één goede app aan elkaar gebreid is. Dus dat het nu, ja, wij zitten alles aan elkaar te breien met allemaal rare interfaces.
Ja.
Je wil gewoon die, zeg maar even dat iPhone-momentje hebben. Hè, want iPhone deed niks wat er niet al was in losse stukjes, maar maakte dat zo intuïtief en zo mooi met één apparaat dat opeens de hele wereld dat ging gebruiken en ging kopiëren. Mm-hmm. Ik denk dat er zo'n iPhone-momentje op AI-gebied moet komen. Er is al één geweest met ChatGPT. Hè? Dat is eigenlijk de user interface waar je kon chatten, terwijl je dat van tevoren ook al kon. Maar dat gebruikte niemand.
Ja.
Maar nu die multimodaliteit daar zo in zit, dus dat ding ook kan zien en praten enzovoort, dat gaat
alles in één.
Er gaat één keer een momentje komen dat die ergens, dat iemand bedenkt hoe dat er dan uit moet zien en hoe je dat moet gebruiken, dat zo laagdrempelig gaat zijn. En ik denk dat dat in 2025 gaat gebeuren.
En eentje die ik er nogmaals uit wil halen, we hebben het al eerder over gehad, is die vision dat het je scherm kan zien.
Ja.
Die gaat enorme impact hebben.
Ja.
Daarnaast, wat je nu nog niet benoemt, is dat ik ook denk dat we gewoon weer veel betere chatbots krijgen. Gewoon dat de output beter wordt, dat is dat die dingen nog betrouwbaarder worden. Lijkt mij heel logisch. Volgens mij kunnen we van heel veel van de grote bedrijven nieuwe modellen verwachten. En daardoor dus ook betere modellen. There is no wall.
Ja, ik refereer even naar de muur van Sam Altman. There is no wall. Tegelijkertijd denk ik dat we al best wel een tijdje zien dat de grote bedrijven, noem maar even Claude en Gemini en ChatGPT, om die drie even te noemen.
Ja.
Die hebben alle drie al best wel lang een nieuw model uit, waarbij alleen de kleinste of de middelste versie uit is. En het grote model komt echt aan.
Ja.
En het grote model zou dan slimmer en beter moeten zijn. En dat komt maar niet.
Ja.
Dus daarvan, en wij nemen dit niet meer heel recent op. We hebben dit al wat eerder opgenomen. Hè. Dus het kan zijn dat intussen OpenAI gewoon eroverheen geklapt is, ja, en dat het allemaal achterhaalde informatie.
Dat kan altijd gebeuren.
Ik zet mijn geld op nog wat iteratieve verbeteringen, waarin we in de loop van de jaren eigenlijk niet meer door hebben dat dat ding ooit nog gehallucineerd heeft. Dus dat wordt vast nog wel wat beter. Maar dat het nog een enorme denkstap maakt, dat weet ik niet. Ik weet ook niet of het nodig is.
Jij verwacht, dat is laatst ook een interessant, maar jij denkt niet dat die jij denkt dat hij niet heel veel intelligenter gaat worden.
Ik denk dat de chatbot aan zich niet zoveel intelligenter gaat worden. Ik denk dat er vooral ingezet wordt op die redeneerlaag daarboven, waardoor je meer uit zo'n chatbot haalt.
Ja, oké. Okay. Dan hebben we denk ik over hetzelfde.
Tomato's.
Ja, het gaat mij om de output en die gaat echt nog een stuk beter worden.
Nee, dan ben ik het met je eens.
Oké.
Okay. Ja, tjonge, dan hadden we ook al meteen kunnen zeggen, toch?
Gaan we naar onderwijs? Hebben we daar alles al over gezegd, 2025?
Nou, ik heb wel zin in een voorspellingje.
Een voorspellingje?
Ja.
We hebben allebei twee voorspellingen gedaan. Ik ga de eerste opnoemen bij mij. In 2025 is het onderwijs nog steeds niet genoeg veranderd. Daarmee bedoel ik, de toetsen zijn nog steeds niet valide. We missen heel erg veel kansen. En een deel van de kennis en vaardigheden die we doseren zijn irrelevant. En hebben we, en we tussen aanhalingstekens, daar vrede mee. Er is geen paniek, niemand slaat de noodklok. Dat is mijn verwachting van 2025 in het onderwijs.
Nou, we gaan ik denk, goede voornemens, Tom, die gaat er een beetje positief in. Van Jezus. Nee, ik ga er even toch wat tegengas geven.
Mooi.
Ik heb, kijk, het schooljaar is niet het kalenderjaar. Wij zitten hier nu midden in een schooljaar. Ja. En dan loopt die trein.
Zeker.
Maar ik moet zeggen dat ik het wat te positief inzag. Dat ik gedacht dat het dit studiejaar al uitgesloten was. Dat er nog steeds niet valide AI-proof toetsen waren.
Mm-hmm.
Maar in 2025, september, mark my words, is er geen enkele opleiding meer in Nederland die nog in zijn hoofd haalt om toetsen verplicht te stellen waarbij het verboden is om AI te gebruiken die je thuis moet maken. Om het even helemaal scherp te definiëren. Dus met andere woorden, een toets die echt niet AI-proof is. Er zullen vast nog oldschool toetsen in zitten, maar dan gaat het meer over niet meer verbieden, co-creëren. Er worden allerlei pogingen gedaan, maar dat gaat niet lukken, maar die pogingen wel. Maar er is geen enkele onderwijsorganisatie of school meer die zo naïef is om te zeggen, je moet een scriptie schrijven, maar je mag AI niet gebruiken.
Ik hoop het zo erg.
Ja.
Mooi. nog andere dingen? Bijvoorbeeld, ik zei ook bijvoorbeeld dat we daar vrede mee hebben en dat er geen paniek is. Zie je dat ook zo in 2025?
Nee, ik denk dat, ja, het ligt er een beetje aan. Kijk, op het moment dat die agents, zeg maar, in de vorm van je kunt nu je boodschappen automatisch laten doen, als het op dat niveau, vooral bij het grote publiek, landt, dat het geen aanleiding is om meer paniek te hebben. En als allerlei deepfakes, zeg maar, dat hadden ze voorspeld, dat valt eigenlijk wel mee. Hè?
Ja, dat dus valt mee, ja.
Dan is er niet zoveel aan de hand. Dan denk ik dat die paniek ook niet in het onderwijs zo door zal slaan. Op het moment dat die modellen wel slimmer en beter worden en het breder helder wordt, want je hebt ook een bepaald momentum in een onderwijsorganisatie nodig om te zien wat er kan. Mm-hmm. Dus een paar pioniers misschien of een paar leerlingen of studenten die echt dingen laten zien waarvan iedereen denkt, oh, nu moeten we iets. Ik zie het wat positiever. Ik denk dat het momentum wel blijft doorrollen en dat doorpakken wordt. Niet zo groot als ik dat wil in mijn hoofd.
Maar we hebben ook wel eens gezegd dat mensen pas echt gaan inzien wat voor impact AI gaat hebben als er massa-ontslagen komen. Dat gebeurt volgens mij nog niet in 2025.
Nee.
Dus ik denk dat we het met z'n allen gewoon nog steeds niet serieus genoeg blijven nemen.
Ja, ja, wie weet. Ja, somber. Zal ik eens een voorspelling doen?
Graag. Heb je een leukere, positievere?
Nou, nee, helemaal niet. Oh. Ik heb wel een leukere sowieso. Maar hij is niet positief. Okay. Ik heb me wel heel genuanceerd en ik ben bang dat jij hem nog veel zwaarder gaat aanzetten. Maar in 2025, mark my words, gaan de eerste HBO-opleidingen in Nederland stoppen met bepaalde profielen in hun onderwijs, omdat dat werk waar ze voor opleiden volledig door AI gedaan kan worden. Dus vorige keer hebben we volgens mij een keertje gezegd, HBO-recht, daar zitten ongetwijfeld profielen bij die opleiden tot meer de researchkant.
Mm-hmm.
Daar gaan ze gewoon mee stoppen. Daar gaan ze nu al doen in 2025. En dat is mijn voorspelling.
Ik geloof er helemaal niks van.
Niet?
Ja, maar we hebben nu al 2 jaar ChatGPT. Wij zijn dit al 2 jaar aan het roepen, Marcel, dat er dingen gaan veranderen. Mensen veranderen niet mee. Waarom denk je opeens dat 2025 dat wel gebeurt?
Ja, dat zit ergens tussen wishful thinking in.
Ja.
En ook gewoon de impact die je, denk ik, in het werkveld sneller ziet dan in het onderwijs.
Okay.
Ik moet zeggen, misschien is rechten nog niet eens het beste voorbeeld als ik dit argument wil maken. Maar daar waar je in een meer commerciële setting zit, mm-hmm. waarbij ja, de belangen, zeg maar,
meer geld gedreven zijn.
Meer geld, hè. Dat is wel grappig, even als sidestep anekdote, dat ik heb een aantal denkers die ik volg, zeg maar. En een van die denkers is Stephen Fry.
Ja.
En ook een komiek, maar ook echt een groot denker, vind ik. En die had een interview gehad met Daniel Dennett. Een van mijn favoriete filosofen uit mijn studietijd. Die is afgelopen jaar overleden. En die hadden het over de impact van AI. En Stephen Fry had Daniel Dennett gevraagd... hoe groot is de impact? Hoe groot is eigenlijk die revolutie van AI? Hoe serieus moeten we dit nemen? Is dat op het niveau van de iPhone? Is het op het niveau van de digitale revolutie? En toen had Daniel Dennett gezegd... je moet veel groter denken. Veel meer dan dat wat je allemaal noemt. Het is maar 1 revolutie geweest, net zo groot als dit... En dat is geld. Op het moment dat de mensheid geld heeft bedacht... dat heeft net zoveel impact, want dat bepaalt alles.
Wow.
Dat was, ik vond het een leuke gedachtensprong. Dat had ik nooit zelf bedacht.
Ik ook niet.
Ik hoorde dat vanochtend in een podcast die ik luisterde. Tof. Vond ik grappig. Maar om even terug te gaan... ik denk dat daar waar geld de belangrijkste drijfveer is... in commerciële setting... dat bedrijven in 2025 er echt achter gaan komen... dat als je met AI werkt of misschien zelfs met agents... stukken werk kan gaan automatiseren... dat opleidingen niet anders kunnen dan moeten. En dan is 2025 misschien net 1 jaar te vroeg... want je moet ook nog je onderwijs kunnen veranderen... laten we dan zeggen 2026.
Ja, daar kan ik al meer mee leven.
Oké, nou dat jaartje dat... ja, mooi, mooi, mooi.
Ja, maar wij zeggen een jaar in AI zijn 20 mensen.
25 jaar, ja, precies. Woef, woef. Ja. Heb je nog een spellingje?
Ja, iets meer ludiek. In 2025 ga ik, Tom, 1000 euro verdienen door de inzet van een agent. Ik denk dat ding gewoon iets kan gaan maken of iets kan gaan doen... wat mij een soort van gratis geld gaat geven. Mark my words.
Wilt u truien kopen van deze podcast?
En ik weet het, ik heb nog geen idee hoe dit eruit gaat zien of zo. Maar ik denk dat die agents, die gaan krachtig zijn voor de mensen die dat kunnen gebruiken.
Ja,
ik denk
ja,
dat
ja.
er heel weinig mensen zijn die het op het niveau gaan gebruiken als wij, Marcel. En dat je dan gewoon dingen kan doen.
Je hebt toch Fiverr of zo, die site waar je dan voor $5 iemand kan inhuren. Ja, je huurt gewoon een agent in. En als jij die agent programmeert, ja, dan ben je er. Makkelijk.
Ja.
Nee, hoor, hier kan ik 100% in meegaan. Er gaan heel veel mensen dat doen. Ik gun jou die 1000 euro. Ik heb, we hebben de 3 niveaus genoemd, zeg maar, van in het begin, hè, van deze podcast, die OpenAI heeft gedefinieerd. Daar zit nog een 5e niveau boven, 4e ook. En het 5e niveau is dat 1 AI samen met 1 mens een bedrijf kan maken met een omzet van meer dan $1 miljard.
Ja.
Dus dat is, zeg maar, die stappen richting dat AGI, hè, waar jij het over had. Hey, ik heb ook nog een voorspelling.
Ja.
En dit is, ja, ik ga hem gewoon zeggen. We hebben niet voorgesproken. Ik ben benieuwd naar je reactie. In 2025, Tom, Nabrink, komt Europa schoorvoetend terug op de veel te angstige AI-wetten die ze gemaakt hebben, omdat ze een soort ontwikkelingsgebied dreigen te worden.
Leuke voorspelling.
Leuke voorspelling.
Hele leuke voorspelling.
Gaat dit gebeuren?
We gaan het zo nog hebben over die AGI. En hoe belangrijk dat is. Dat is het 2e thema van deze podcast. Dan gaan we zo naartoe. Die discussie gaat tussen China en Amerika. En Europa heeft daar niks in te brengen. En dat is een enorm probleem. En we gaan daar inderdaad in 2025... dat mensen dit gaan inzien. De bestuurders gaan dit inzien. Daar ben ik echt van overtuigd. Dat gaat in 2025 gebeuren. En ik weet nog niet of we... daar ook iets aan gaan doen.
Nou,
maar daar gaat wel discussie op leveren.
Als AI-jaar 25 jaar is ten opzichte van 1 onderwijsjaar... dan is 1 onderwijsjaar is 20 wat zeg ik? 20 jaar in Europa, hè? Dat is nog veel trager.
Ja.
Maar ik zeg maar het ook.
We gaan het echt inzien.
Ik zeg het ook omdat Draghi, de volgens mij een hoge economische functie heeft in de Europese Unie, heeft het al gezegd. Hè? Daar hebben we het al een keer
en
over
die
gehad.
En die Fransman heeft dat ook gezegd, de president van Frankrijk, ja. dat we niet zo belachelijk moeten doen dat wij...
Gas erop.
Ja.
Ja, precies. Ja, nou ja, eens. Goed. Voorspellingen. Hey, Agi.
Agi.
Zullen we eens even kijken, want dit vergt wel definities.
Ja. Laten we wel even erbij zeggen, dit gaat echt speculeren worden. Die agents, daar zijn wij redelijk zeker over, in ieder geval wat we hebben gehoord.
Ja. Ja.
Dit kan je wel redelijk van ons op aan, zou ik zeggen.
Mijn voorspellingen komen ook sowieso uit.
Sowieso. Maar Agi, dat is meer, ja, hoe noemen we dat?
Nou ja, kijken in zo'n glazen bol.
Ja.
Ja, maar dat is wel de oprichting van die grote bedrijven, van OpenAI, maar ook van het bedrijf van Elon Musk en Anthropic. Die hebben dat gewoon in hun statuut staan. Daar werken we naartoe.
Ja. Hey, waar hebben we het over en hoe willen we dit aanpakken?
Nou, wat ik heb gedaan, want er wordt heel veel over gesproken. Ik dacht, laat ik de vijf leiders van die bedrijven, dus de vijf die eigenlijk die foundational models hebben ontwikkeld, die hier actief mee bezig zijn, laat ik die eens pakken. Ik heb interviews, essays, allemaal bij elkaar geraapt.
Mm-hmm.
Ik heb dat in mijn favoriete vriendje Claude gestopt.
Mm-hmm.
Gevraagd om daar chocola van te maken. En ik heb er vijf gepakt. En dat is Sam Altman van OpenAI. Dat is Dario Amodei van Anthropic, van Claude.
Mm-hmm.
Dat is Elon Musk van xAI. Dat is... wie had ik gepakt? Ik had Demis Hassabis, dat is de hoofd van de AI van Google. Mm-hmm. Net de Nobelprijs voor scheikunde gewonnen, geen mm-hmm. kleine jongen. En ik heb Jan LeCun, dat is het hoofd van Meta, van AI, van Instagram enzovoorts.
Allemaal mannen?
Ja, allemaal blanke mannen zelfs.
Hassabis niet, toch?
Hassabis is oorspronkelijk een Brit, maar wel ergens uit het Midden-Oosten volgens mij zijn familie. Dat klopt, ja. We hebben met vijf mannen te maken, nog in een mannenwereld blijkbaar. En die vijf mannen die kijken echt verschillend naar dit onderwerp. Dus ik heb niet allemaal hype mensen genomen, want nee. Jan LeCun staat bekend als een zeer sceptische man hierover.
Zeer sceptisch, ja.
Zeer sceptisch. En ik heb uit al die essays en stukken van ze heb ik een soort van definitie gehaald die ze dan alle vijf als een soort gemiddelde wel hanteren.
Okay.
Dus AGI is een krachtige AI die intellectueel beter is dan de menselijke experts in relevante vakgebieden. Dus een zeer slimme expert of een beter dan een zeer slimme expert.
Mm-hmm.
Die zelfstandig taken kan uitvoeren. Daar hadden we het net al over, die agents. Ook over langere periodes. Mm-hmm. Dus niet even een boodschapje doen, maar langdurig. Die kan redeneren, plannen en problemen kan oplossen op menselijk niveau. Die ook kan interacteren met de fysieke wereld. Dat is wel een belangrijke, want tot nu toe hebben we het eigenlijk nog niet over robots gehad en dat soort dingen. Maar die ontwikkelingen gaan ook razendsnel.
Maar gaan wij in 2015 nog weinig van merken? Dat is mijn voorspelling.
Ja, in China kun je volgens mij al een robot kopen voor $15,000 die de was doet bij je thuis.
Ja.
Ik heb er nog geen besteld.
Nee, ik ook niet.
Bij Alibaba. En de laatste stukje daarvan is dat systeem ook moet kunnen samenwerken met mensen en andere systemen. Dat hadden we net bij niveau 5 over eigenlijk, hè? Die regiebot. Dus daar wordt keihard aan gewerkt.
Ja.
Daar hebben we het over met elkaar.
Oké. Nou. Wat denken die mensen?
Ja. Wanneer of wat? Wanneer? Zullen we eerst eens wanneer
allebei
doen?
Ja.
Wanneer komt het?
Ja.
Want de agents are coming. Moeten we hier ook een sirene voor aanzetten? Ik had, nou is het misschien nog wel aardig om te vertellen. Ik heb nog in één applicatie van 11 Labs heb ik zowel Dario als Sam Altman heb ik daar ingezet. En daar kan ik nu mee praten. Gaan we nu even niet demonstreren. Maar ik kan vragen stellen en zeg ik, hey Sam. En dan wordt Sam wakker. En hey Dario, wordt Dario wakker.
Ik vond dat heel leuk. Want je hebt het aan mij laten horen. Je hebt het gestuurd van, hey Tom, je moet je even voorbereiden. Je moet met deze gasten gaan bellen. Ik vond het heel leuk. Want normaal zetten wij die dingen in aparte... een soort van GPT's of voice dingen. Maar nu had je dus allebei in eentje. En dan kon je zeggen van, hey Sam Altman, wat vind jij ervan? En dan ging je zeggen, hey Dario, reageer daar eens even op. En dan ging hij het andere perspectief innemen. En dan ging hij daarop reageren. Vond ik heel leuk. Heel origineel ook. Dus dat vind ik een leuke voorbereiding.
Nou, dankjewel collega. wat daar een beetje uitkwam als je in interactie met die mensen gaat. Ze dacht, ik ga eerst even een extreme vraag stellen. Mijn eerste vraag was, wanneer krijgen we de Terminator? Want dat is ook, hè, er zijn ook mensen die daar bang voor zijn. Hè? Dus AI wordt zo machtig, die besluit op een gegeven moment, maar waarom zou ik de mensheid dienen? Want ik ben toch slimmer dan jullie? Dus er is geen biologisch wezen wat minder intelligent is dan datgene wat hij controleert. Mm-hmm. Moet je even voor nadenken. Dus wij mensen controleren of hebben de macht over huisdieren bijvoorbeeld. Ja. Die zijn in het algemeen minder intelligent dan wij. Ja. Een huisdier is niet de baas over ons. Dus als AI slimmer wordt dan ons, gaat hij dan nog wel naar ons luisteren? Ja. Neemt hij het over? Nou, deze vijf mannen zijn daar bijna allemaal niet zo bang voor, behalve Musk. Die is daar als de dood voor. Daarom wil hij ook zo zelf zeg maar het beste systeem hebben, zegt hij. Zodat hij in ieder geval kan zorgen dat het veilig is. Er zit ook iets van opportunisme bij. De man heeft $400 miljard, las ik laatst in de krant. Inderdaad. Dus ik weet niet hoe echt dat allemaal is. Degene die het minst optimistisch is over de snelheid is Jan LeCun. En die heeft toch recentelijk gezegd, let op, ik ben al wel heel sceptisch over wat het nu allemaal kan. Maar ik zit niet zo ver af van de voorspellingen van mijn collega's. Dus die zegt 10, 15 jaar, dan zijn we er zeker. Ja. Toen dacht ik, wacht even. Ik dacht dat die man zou zeggen 200 jaar of
dit
zo.
Was echt groot nieuws in onze bubbel. Want die man is echt een scepticus van je welste. Ja. En eerdere inschattingen waren volgens mij ook wat je zegt. Ja, dat gaan we nog heel lang niet halen. Ja. En toen zei hij meestal, maar ik denk helemaal niet zo anders dan de grote namen.
Precies. Nou, hebben Amodee en Elon Musk en Sam Altman, die worden wel eens verweten een beetje de hype train te fuelen, zeg maar, van benzine te voorzien. Die zeggen allemaal binnen nu en 3, 4, 5 jaar. Dan heb je ook Demis Hassabis. En Demis Hassabis is eigenlijk wars van hype. Dat is echt, het is ook gewoon een genie. Is schaakkampioen van Engeland geweest. Neurofysioloog volgens mij ook geweest, omdat hij dat interessant vond. Ja. Nobelprijs voor de scheikunde gewonnen nu. Die is zeer niet hypegevoelig. En die zegt, 3, 4 jaar, er moeten nog een paar doorbraken komen. Maar 10 jaar, dan hebben we het wel. Toen dacht ik, wacht even, 10 jaar. Tom, dan ben ik nog niet eens 60. Jij ook nog niet eens 60 dan.
Nee, inderdaad.
Dan zijn wij allebei nog lang niet met pensioen.
Ja.
En dan is het er.
Ja.
Nou, dat is wel een aardige setting om vanuit is lekker te speculeren. Wat
dit
zou dat betekenen?
Dit gaat mijn hoofd ver te boven.
Ja?
Dit gaat zoveel impact hebben. En volgens mij denk jij hier net iets anders over, dat het misschien iets minder impact. Ik denk dat dit enorme impact heeft.
Ik dacht dat je ging zeggen, jouw hoofd gaat er niet te boven.
Dan mag je het aan me uitleggen aan de luisteraars, hoor.
Laten we het iets gestructureerder doen. Okay. Kijk, ik denk dat waar meest over gesproken wordt, als je het over AGI hebt. Dus als je intelligenter dan mensen, als je een systeem hebt die dat ook die complexe taken kunnen uitvoeren, dat betekent dus gewoon dat de arbeidsmarkt ontzettend verstoord wordt. En dat je dan krijg je dus wat je nu al in het klein gezien hebt, dat Hollywood-acteurs protesten gaan hebben omdat er stemmen gekloond worden enzovoort. Maar dat ga je dan in eigenlijk alle white-collar jobs ga je dat krijgen.
White-collar jobs?
Ja, dus het is Amerikaans, hè. Dus een blue-collar job is eigenlijk dan heb je een blauw overal aan. En dat betekent dat jij met je handen werkt.
Ja.
En dat wordt traditioneel en ook in Nederland nog steeds tot mijn grote ergernis het lager onderwijs genoemd en lagere opleiding.
Jij kan hier echt boos over worden.
Ik kan er echt boos over worden.
En terecht ook, hoor.
Want ik denk dat wij als mensheid ooit bedacht hebben dat als je in je hoofd slim bent, dus als je cognitief slim bent en goed kan lullen en dingetjes kan berekenen uit je hoofd, dat je dan meer waard bent dan iemand die met zijn handen iets heel slims kan.
Zo waarderen we het in ieder geval nu wel.
Zo waarderen we het hier. En de grap is dat blijkbaar voor een kunstmatig systeem die intelligentie waar wij zo trots op zijn veel makkelijker te halen is dan die intelligentie van die timmerman bij mij thuis, waar ik echt met jaloezie naar kijk, want daar ben ik echt niet intelligent genoeg voor.
Ja.
Nou, tot zover mijn pleidooi. Het is helemaal niet, vies om slim te zijn. Maar het is niet, het is maar een vorm van slimheid, die puur cognitieve slimheid, die zo gewaardeerd wordt. Die banen gaan er als eerste aan. Hoe hoger en met de witte jas, de dokter, hoe eerder.
Hier ben ik het helemaal mee eens. Dit lijkt me heel logisch. Waar ik me heel veel zorgen over maak, is dat dit gebeurt.
Ja. Ja,
ik heb economie gestudeerd en wij hebben helemaal geen systeem waarbij 50% werkloos is.
Nee. Nou ja, de optimist zegt dan maar er ontstaat ook altijd wel weer nieuw werk. Mm-hmm. He, dus de stoommachine die verdreef heel veel handenarbeid. Mm-hmm. Of de automobiel verdreef de paarden, maar in no time waren er chauffeurs in plaats van ruiters. Ik denk dat dit een wel fundamenteel wat andere technologie is.
Dat denk ik
tegelijkertijd
ook.
Denk ik dat het gaat te snel. Het zal ook niet opeens zijn, want het is een vrij vage definitie. Ja, zoiets komt natuurlijk geleidelijk. Hè. Ja. We zijn kikkers.
Dus er zullen steeds beroepen weggaan die eerst gaan demonstreren, het gaan ontkennen en opeens zijn ze weg. En,
Of zijn het er veel minder van nodig? Hè? Dus dat kan ook. Hè? Dus die advocaat die alleen maar hoeft te checken wat iemand thuis al bedacht heeft of wat die agent al heeft gedaan. Of misschien is die helemaal niet meer nodig.
Ja, maar waarom zou die het nog moeten checken als die AI dus beter is dan degene die... Ja. Dat checkt. Ja,
maar het zal niet zo zijn dat op 1 januari 's ochtends om 12 uur gemeld wordt... AGI is hier en opeens kan alles geautomatiseerd worden.
Nee.
Dat gaat denk ik veel trager dan dat.
Dat gaat iteratief en dergelijke. Maar 2030, laten we dat even pakken, dat is 6 jaar. Dat zijn een paar jaren, maar dat ga je niet op kunnen voorbereiden wat eraan zit te komen.
Nee, dus of je krijgt heel veel regulatie waardoor dat allemaal verboden wordt... of je krijgt er enorme protesten. Of het gaat veel trager dan dat. Mm-hmm. Er ontstaat nieuw werk... Of we komen in een situatie, en dat is eigenlijk waar Sam Altman in zijn essays heel erg over heeft, en ook Dario Amodei, toch wat gematigder man in zijn uitspraken meestal. Je krijgt een toekomst waarin wij niet hoeven te werken. Ja. Je kunt wel werken, maar je hoeft niet te werken.
Ja.
En dan krijg je universeel inkomen. Ja. Iedereen krijgt gewoon zijn centjes. En je kunt gewoon dingen kopen, maar er hoeft niemand te werken, want dat is allemaal geautomatiseerd. Je hebt robots en je hebt AI-systemen die dat voor je doen.
Ja, als ik erover nadenk, vind ik dit een vrij logische vraagteken uitkomst. Het is natuurlijk dat die bedrijven, die grote techbedrijven, die gaan dit verdienen. Gaan zij dit daadwerkelijk herdistribueren? Zoals
zij verspreiden dat, want ze zijn super altruïstisch.
Ja, precies. Maar waar ik ook aan zit te denken, maar want ik kan cognitief met je mee. Dat lukt me niet altijd natuurlijk. Hè?
Maar je handen niet.
maar... Gaan we niet nu te ver in de toekomst? Zitten we nu niet maar echt heel koffiedik te kijken? We zeggen opeens, er komt massa-werkloosheid, alsof wij dat opeens weten. En zitten we niet te ver van onze luisteraars nu vandaan?
Zeker. Leuk, hè? Om een keer te doen?
Ja, dit is ook goed om een keer te doen. We proberen het vaak heel concreet te maken in ons klaslokaal en dergelijke. Maar nu gaan we even helemaal die kant op.
Juist.
Maar ik vind het heel moeilijk om daarover na te denken.
Ja, dus ik denk dat dat veel geleidelijk en veel trager gaat dan je zou denken. Dat er ook veel beroepen zijn die daar veel bestendiger tegen zijn... omdat geld daar minder een rol speelt, bijvoorbeeld.
Dus bijvoorbeeld... Mag ik je ook nog een tegenargument geven?
Ja?
Ik geloof dus, en dit is een theorie in onze bubbel... als we AGI hebben, hoe snel gaan we dan naar ASI... dus Artificial Super Intelligence? En dat is eigenlijk een intelligentie die vele malen slimmer is dan de mens.
Ja.
Dan is er een slow take-off of een hard take-off...
De singularity.
Singularity. Nou, ik geloof dus heel erg in de hard take-off. Want als we eenmaal hebben die al die AI-experts en dergelijke... die nu aan AI werken om dat te verbeteren... dan hebben we straks AGI. Dus dan hebben we net zo'n slimme AI als die gasten. Die ga je dus inzetten om die AI weer te verbeteren. Dat gaat heel hard omhoog dan opeens.
Dan krijg je een recursief systeem wat zichzelf kan verbeteren.
Ja, en het hele grote probleem wat ik daarmee heb, is dat... die AI dan wel eens heel onvoorspelbaar kan worden. En dat is ook wat Sutskever laatst heeft gezegd in een presentatie... van, hey, we moeten echt gaan oppassen... want die AI kan hele vreemde dingen gaan doen. En het voorbeeld wat hij gaf was die schaakcomputer... die veel en veel slimmer is dan die mensen. Die doet gewoon hele gekke zetten soms... die waar mensen helemaal niet begrijpen... Ja. Waarvan echt, wat doet dat ding? Of de legendarische GoZZ 23 of zo, wat was het?
Ja, ergens in de 30 volgens mij.
Maar dat snappen mensen niet. Dus dat ding wordt heel onvoorspelbaar. Ja, ik maak me daar druk over. Wat mij betreft moet dit veel meer gereguleerd worden. En eigenlijk ga ik heel erg in tegen ons eigen credo op dit stuk. We moeten hier absoluut niet bang zijn, gewoon doen. We moeten hier wel bang zijn.
Niet doen? Zeg je dat nou echt?
Ja, dat zeg ik echt. Ik maak me hier wel druk over. En zeg maar, als die gasten allemaal zeggen... ja, 2030 zou echt goed kunnen dat we AGI hebben... ja, ik maak me daar zorgen over.
Oké. Okay.
Nou, en dan hebben we zo'n Trump als president die daar zit. Of, want het wordt Amerika of China. Eén van de twee.
Of Europa, toch?
Leuk. Dat is gewoon pijnlijk.
Hey, laat me, want ik maak me dan minder druk om. Ik heb er eigenlijk alleen geen argument voor. Of ik ben echt nog een uur bezig met dat uitpellen.
Ja.
Voert te ver, denk ik, voor...
voor nu is dat schat.
Anders moet de kerstboom echt naar de stort. Hey, wij hebben ook nog, als je dan AGI hebt, AGI hebt... dan heb je ook nog de vraag, wat betekent dat dan voor het onderwijs? Hè? Stel dat veel banen geautomatiseerd worden... dat het hoger onderwijs, zeg maar, opeens niet hoger blijkt te zijn...
Mm-hmm.
Nou, qua term zou ik daar erg voor zijn, maar natuurlijk niet qua consequenties. Zouden we dan niet gewoon even een jaartje vrij moeten nemen met onderwijs? We houden de leerlingen en studenten even ergens mee bezig, maar we maken bij wijze van spreken de helft van het personeel vrij om volledig opnieuw na te denken over waarom hebben wij, wat doen wij eigenlijk in het PO en wat moet daarna nog? Waar leid je voor op?
Lijkt me volledig terecht. Dit, maar dit is zo'n vreemde situatie.
Dus het is krankzinnig als ik dit zeg, ja, maar je ontkomt er niet aan om die gedachten te hebben, toch?
Helemaal mee eens.
Ja, bizar, hè?
Ja, dit is heel bizar. Ja,
ik zou het overigens wel leuk vinden om dat mee te maken, eerlijk gezegd.
Het zijn interessante tijden.
Ja, toch?
Niet per se positief in mijn optiek, maar interessant is het heel erg.
Ik wil nog even, want anders wordt Tom te bang, zeg maar. Maar er zitten positieve kanten aan zo'n AGI-verhaal. Mm-hmm. Want ja. we hebben heel erg de kant van de economie benaderd. Hè, dat is ook waar het meeste over gaat. Tegelijkertijd is er dit jaar een Nobelprijs voor de scheikunde uitgegaan naar onder andere Demis Hassabis. En dat was omdat hij aan de wieg staat samen met een collega van Google voor ook een AI-model waar wij het eigenlijk nooit over hebben, want dat gaat over eigenlijk biologie. Dat heet AlphaFold. Mm-hmm. Een AlphaFold heeft een probleem opgelost waar ook een prijsvraag voor was, waar modellen eigenlijk nog niet uitkwamen. Namelijk als je een eiwit hebt met allemaal aminozuurtjes, dan vormt dat eiwit een bepaalde structuur en die structuur bepaalt wat dat eiwit kan. En die structuur is gigantisch complex, want je hebt het misschien wel over 5 of 10.000 aminozuurtjes of zo. Mm-hmm. En dat is eigenlijk onvoorspelbaar. En voorheen deed één PhD-student daar gewoon 4 jaar over om één zo'n eiwit te kristalliseren en dan erachter te komen hoe het eruit zag. Met AlphaFold zijn nu alle bekende eiwitten, ik geloof 200 miljoen, al voorspeld. En nu is dat weer doorgeïtereerd en nu kan die ook voorspellen hoe die structuren met elkaar interacteren. Dat is maar een voorbeeldje. Maar zoiets hebben ze ook gedaan met scheikundige elementen. Dus ze hebben ook zo'n AI nieuwe elementen laten bedenken. Of niet nieuwe elementen, maar nieuwe moleculen, moet ik zeggen. En die hebben ook een paar 100 miljoen nieuwe moleculen gemaakt met allerlei, waar allerlei materialen tussen zitten met hele specifieke eigenschappen die we nog niet hadden. Die dingen die gaan zo hard dat ook Dario Amodei in zijn essay schrijft. Wij gaan, ik zal maar even een random voorbeeld noemen, binnen 10 jaar worden wij 100 jaar ouder als mensheid. Ja. Want die ouderdomsziektes, dat zijn eiwitproblemen. Dat lost AI gewoon voor ons op. Dat is ook een kans, zeg maar, die eraan komt. Hè?
Klimaatproblemen, dat vind ik zo'n belangrijke. Als we daar
maar dat is toch al opgelost door AI, of niet? Hebben we het daar nog over?
Nee, maar dat het kan versnellen op wetenschappelijk gebied.
Ja, dus dat is heel positief. Dat is het eigenlijk. Hè? Dus het laaghangend fruit zit erin dat wij een paar 100 miljoen, letterlijk, hè, een paar 100 miljoen wetenschappelijke artikelen hebben. Er is geen mens die dingen allemaal met elkaar in verband kan brengen. Nee. Er zit nog een gigantische schat aan kennis al daarin. AI kan dat heel, relatief eenvoudig daaruit gaan filteren. Dus er zit al veel winst, ook al zou je niks meer onderzoeken. En die AI-modellen in de scheikunde, de biologie, die zijn zo verschrikkelijk krachtig aan het worden, dat ontdekkingen, overigens ook de gevarenkant op, dat als je een molecuul kunt maken om een ziekte te genezen, kan je er vast ook eentje bedenken die alle roodharige mensen op de wereld of enzovoorts. Er zit ook een gevarenkant aan, maar de kansen zijn daar gigantisch. Ja.
Hey, we gaan richting afsluiting van deze special.
Oeh.
Maar voordat we dat doen, ben ik nog benieuwd, wat zijn jouw goede of je voornemens voor 2025? Wat kunnen we van jou verwachten?
Ja, mijn goede voornemens om eigenlijk mijn motto te blijven volgen. Mm-hmm. Ondanks dat ik denk dat we nu in een fase komen, in ieder geval hier in de academie, waarin we meer richting nieuwe onderwijs, richting implementatie moeten. Dus dat er waarschijnlijk iets meer weerstand ontstaat dan als je alleen maar aan het sandboxen bent, dan zijn mensen enthousiast, maar als het dan echt consequenties gaat hebben.
Ja.
Dus ik hoop dat we daar met z'n allen mijn motto kunnen volgen, dat ik mensen kan meenemen.
Okay.
Dus mijn goede voornemen is, denk ik, als je het zo vraagt, om voorop te blijven lopen, maar wel wat stapjes terug te doen in interactie met mensen. Want ik ben soms te enthousiast en te ver voor.
Ja, mooi.
En dan verlies je mensen. Dus ik denk die aansluiting vinden, dat mijn streven zou zijn.
Knap.
En jij? Behalve die 1.000 euro voor die dan.
Ik wil nog meer impact maken. Ik wil dat we nog meer studenten en docenten AI geletterd maken. Ik denk dat het echt een heel belangrijk onderwerp gaat zijn. Ja. Daar wil ik me echt voor inzetten. Daar wil ik ook heel veel gratis dingen voor gaan uitbrengen. Daar zijn wij ook heel enthousiast over en dergelijke. Dus dat kunnen jullie ook absoluut verwachten, denk ik, van ons. Wat nog meer? Nou, nog heel veel AI-tussenuurtjes.
Heel veel AI-tussenuurtjes, zeker. Hey, moeten we nog even landen, want we zijn nu echt opgestegen.
Ja,
mochten er nog mensen luisteren.
Ja, precies.
En sommige mensen spoelen misschien tot het einde door. Gewoon even om ons motto nog te horen.
Ja.
Het komt allemaal goed. In 2025 is er nog geen AGI.
Nee,
gaan
precies.
We gewoon eens rustig bekijken wat die agentjes voor ons kunnen kopen.
Ja.
Geen paniek, we gaan gewoon door.
Ja.
Dus, niet bang zijn.
Gewoon doen. Welkom bij het